Oké, prediken doen we. Ga je me helpen? Yes. Dit vak ook? Ja. Voor mijn gevoel zit hier een beetje de tamme mensen, is dat zo? Yes. Oh. Oké, we gaan het testen vanavond. Of zitten ze hier, die tamme? Yes. Nee. All right. Ik geloof dat wat je ook nodig hebt, Jezus heeft het voor je. Amen. Heb je genezing nodig? De Heer Jezus heeft het voor je. Heb je bevrijding nodig? Jezus heeft het voor je. Heb je nodig om te verzoenen met je broeder of zuster, vader, moeder, wie dan ook? Jezus helpt je daarin. Ja. En ik wil vragen of je even met me wil belijden, thuis ook. Zeg maar, Jezus Christus. Oké, niet zo tam, jongens. Belijden is met je hart erin. Jezus Christus is Heer. Nog één keer. Jezus Christus is
Heer.
All right, goed zo. De Bijbel zegt over hem in Handelingen 10, vers 38, dat Jezus, terwijl hij op aarde was, in bijzonder 3,5 jaar in zijn bediening, hij ging rond, goeddoende, we hebben er vanavond over gezongen, hij ging rond, goeddoende, genezende alle die overweldigd waren door de duivel. En dan zegt de Bijbel, want God was met hem. Nou, en dan leert de Bijbel ook, diezelfde Jezus, die 2000 jaar geleden rondging, diezelfde Jezus is niet veranderd. Zoals hij was, zo is hij nog steeds. Alleen je ziet hem niet meer fysiek rondlopen. Hij is niet meer hier. De engel, ze kwamen bij zijn graf en de engel zei ook, hey, de Jezus die je zoekt is niet hier. En vandaag de dag is hij niet hier fysiek, maar hij is hier wel geestelijk. Of beter gezegd in de geest. Of nog mooier gezegd door de Heilige Geest. En ik wil je zeggen, je kan hem aanraken vandaag. Nou, Jezus had ook een missiestatement. Zijn missiestatement was om armen het evangelie te brengen. Dat was wel mooi, hoorde ik laatst. Als Jezus een website had, wat had erop gestaan? Zo'n fotootje, weet je, van de leider van de organisatie. En dan missiestatement. Ja, gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. Ja, dat is een krachtige. Om armen het evangelie te verkondigen. Om blinden het gezicht te geven. Om een genadejaar aan te kondigen. Diezelfde Jezus die toen al deze dingen deed. Alle wonderen, genezingen, bevrijdingen. Diezelfde Jezus is hier vanavond om datzelfde te doen wat hij 2000 jaar geleden deed. Toen, 2000 jaar geleden, was hij, als ik zo mag zeggen, fysiek gebonden. Je moest naar Israël gaan. Je moest hem opzoeken in Galilea of Judea. In een fysiek lichaam was jij daar. Nou, dat was toen al, je had geen vliegtuigen. Dus als Batavier, als een of andere Germaan. Van mijn achtergrond was het heel lastig. Ik bedoel, je had er waarschijnlijk nooit over gehoord. Die boodschap zou je pas later hebben bereikt. Zo wat nodig was, of voor Jezus om niet meer fysiek te zijn, hij moest laten hangen aan een kruis. Om zijn bloed te geven aan de aarde, aan eigenlijk de gehele mensheid. En dat bloed zou later, tot en met vandaag de dag, het werk doen wat hij ook deed op aarde. En het enige wat je nodig hebt is nu om die boodschap te horen, te geloven, te ontvangen. En ik wil je zeggen, en het bloed gaat dan zijn werk doen. Als je een Bijbel bij je hebt, of thuis, sla even op in Hebreeën 12. Ik las deze tekst en oh, ik werd zo ongelooflijk aangeraakt. Door dit woord hier, wat in de Bijbel geschreven staat. Het staat in Hebreeën 12. Ik lees even vanaf vers 21, maar het gaat me om vers 24. Hier staat geschreven dat het bloed van Jezus spreekt. En ik sta, in één keer pakte ik het plaatje van, er staat niet het bloed van Jezus sprak. Of het bloed van Jezus zal spreken. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het bloed van Jezus spreekt. En ik wil je zo meteen laten zien, waar spreekt het bloed van Jezus over? En waar spreekt het tot jou over vandaag en tot mij? Wat is de boodschap van het bloed? Wat spreekt hij? We hebben het vaak over de stem van God. Zie, het woord van God is geschreven. Maar de stem van God, die komt tot je nu. Zo is het ook met het bloed. Het bloed, dat is 2000 jaar geleden besprenkeld, maar het spreekt. Ah, dankjewel broer. Het spreekt nu. All right, Hebreeën 12, vers 21. De Bijbel begint hier te vertellen dat het volk van Israël, die was rondom een berg. En Mozes was daar in de heerlijkheid van God. Maar de heiligheid van God was zo groot en zo machtig aanwezig, dat niemand mocht in de buurt van die berg komen. Het was te heilig, want God was daar. En de Bijbel leert dat Mozes begon het bloed, met het bloed van bokken en stieren die geofferd werden, begon hij het volk te besprenkelen. Zodat ze in de buurt van God überhaupt konden zijn. En dan staat hier, zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Mozes was in de aanwezigheid van God en hij riep uit, ik ben bang. Weet je, heel vaak hebben wij geen idee over de grootheid van God. Totdat je openbaring krijgt. En dan staat er, maar zo is het niet. Dan staat erachter, nee. Want dat was Mozes, maar hoe zit het nou met jou en mij 2000 jaar later? Nee, u staat voor de Sionsberg. Voor de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. En voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. U staat voor God, de rechter van allen. En voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. En dan komt vers 24. U staat voor de bemiddelaar van een nieuw verbond. Zijn naam is? U staat voor de middelaar van een nieuw verbond. Jezus. En dan staat er en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. De Bijbel zegt hier als een gelovige, ben jij nu gekomen voor een besprenkeld bloed en dat bloed spreekt tegen jou. Nou, en de Bijbel vertelt ook dat het bloed spreekt sterker als het bloed van Abel. Mag ik je even, misschien even herinneren als je het verhaal niet goed kent. De eerste mensen waren Adam en Eva, niet Kaan en Abel. De eerste mensen waren Adam en Eva. En u kent het verhaal, ze aten van de vrucht, ze vielen in zonde. En vanaf dat moment kwam er dood en ziekte en ellende in deze wereld. En zij hadden twee zonen, de ene heette Kaïn en de andere heette Abel. En de Bijbel zegt dat Kaïn werd jaloers op zijn broer, Abel. En hij werd zo jaloers dat hij op een gegeven moment de kans greep om hem te doden. Dat is de eerste moord in de Bijbel. En eigenlijk de eerste moord van de mensheid gebeurde door de kinderen van Adam en Eva. De Bijbel zegt, Kaïn was zo jaloers dat hij doodde zijn broer. En ik had het wel eens gelezen, maar in één keer raakte het me zo diep. En dan staat er dat God zegt tegen Kaïn, het bloed van jouw broer scheelt uit de aarde. Zo het bloed van iemand die vermoord was, praatte tegen God. God hoorde de stem van het bloed. Je zegt, dan wordt het wel heel spooky. God hoorde de stem van bloed tot hem. En de Bijbel zegt niet eens, hij praat of sprak, hij schreeuwde. Het bloed van Abel schreeuwde het uit. Nou, waar spreekt dat bloed van Abel over? Dat bloed spreekt over vergelding. Als iemand vermoord is door wat we dan vanaf dat moment de moordenaar noemen. Degene die vermoord is, dat bloed van die vermoorde persoon, die spreekt tegen God. Over wat? Over vergelding. Over revenge, over wraak. Dat bloed moet vergolden worden. Want de Bijbel leert oog om oog, tand om tand. Ik had vroeger in de gang waar ik in opgroeide, en mijn vriend van mij droeg altijd het t-shirtje, who lives by the gun, dies by the gun. En zo is ook gebeurd. In de Bijbel staat, wie door het zwaard leeft, zal door het zwaard vergaan. Hetzelfde principe. Een poosje geleden was ik in een andere kerk aan het bedienen. Aan het eind van de dienst komt in één keer een vrouw, een moeder. Ze was, ik vond misschien achter in de 40. Ze had spanning in haar lichaam, tranen in haar ogen. Ik zeg, zus, waar kan ik voor bidden? Zij zei, mijn zoon is vermoord. Zo, ja, stond ik ook even met mijn mond vol tanden. Mijn zoon is vermoord. Ik heb één ding ontdekt, dat de bloed van de vermoorde blijft altijd spreken in de geweten van de moordenaar. En ik dacht bij mezelf, man, ik werd er zo de hele tijd bij bepaald. Ik weet niet of hier iemand zit die of een moordenaar is, of te maken heeft gehad met moord. En ik weet niet of er iemand is die thuis hiermee te maken heeft, maar ik voelde dat het niet zomaar was dat ik hierover zou spreken. En het bloed van iemand die vermoord is, spreekt tegen God. We lezen dat in Openbaring later ook. Dat waren vermoorde christenen bij het altaar. En hun bloed sprak tegen God. Het bloed spreekt. En het bloed roept om wraak. Want het moet vergolden worden. De recht, de heiligheid van God eist dat. En het bloed van Abel schilderde het uit. Het sprak tegen God. En ik heb ontdekt, het spreekt niet alleen tegen God. Het spreekt ook tegen de nabestaanden. Dat bloed spreekt. Tegen de nabestaanden. Ik heb een dochter die studeert recht. Ze heeft wat lessen strafrecht en criminologie nu. En strafrecht is eigenlijk de compensatie of de vergelding voor de maatschappij en de nabestaanden van het onrecht dat is aangedaan door de verdachte of uiteindelijk die berecht wordt. Strafrecht is gewoon compensatie. Eigenlijk is het gewoon compensatie. Kijk, de rechter vergeeft niet. De rechter moet het recht volgen En dat is compensatie voor zowel de samenleving als voor de direct nabestaanden. Daarom zijn de nabestaanden altijd direct betrokken in de rechtszaak. Omdat de daad van onrecht door de dader gevolgen heeft voor hun. Als het even heftig is, een geval van moord. Zij voor de rest van hun leven is daar hun broer, hun zus, hun vader, hun kind, wie dan ook niet meer. En de Bijbel maakt duidelijk dat dat bloed spreekt. Het spreekt tegen God, het spreekt tegen de nabestaanden. Maar ik heb ontdekt, het spreekt ook tegen de moordenaar zelf. Voor de rest van zijn leven heeft hij nooit rust. Ik ben vaak in de gevangenis geweest, in het bijzonder in Curaçao. En dan de blok waar ik was, waar wij binnenkwamen, want er waren 8 blokken. Toen heette het Koraalspecht, nu volgens mij Bon Futuro, goede toekomst. Nou, die gasten ervaren dat wat anders. Maar de blok waar ik altijd was, dan had je minimaal 1 moord gepleegd. Komt zo'n Makamba komt daar zo, hè. Gelukkig maakte ik snel vriendjes met de leider, die Dominicaan. Dan was ik nog een beetje safe. Gewoon echt geen security, geen attracco, niks daar. Gewoon een Makamba daar, huppakee, even een bijbelstudietje geven. Midden in het blok met die gasten. Allemaal van die psychopaten daar zo, rondjes lopen. Het is wel goed voor je om vrees te overwinnen. Allemaal gesprekken met die mensen, met die gasten. Ja man, ik ben blij dat ik nog niet gestoken ben hier. Dan denk ik, oh mijn gunst, Heer, help me. Ja, ik ben altijd blij als de kapelaan bij me is. Die was vroeger Nederlands kampioen gewichtheffen. Die heeft een beetje party, weet je. Maar ja, minimaal. En er zaten 200 van die gasten in een celblok. En ik weet, dat geweten van die mensen had nooit rust. Hun geweten, en dat wil ik je zo meteen laten zien, kan pas tot stilte worden gebracht door een ander bloed dat spreekt. En het geweten van de nabestaanden ook. Als jij hier bent en je hebt te maken gehad met gevolgen van onrecht, en dan pak hem heel breed en dat hebben we bijna allemaal dan. Dan is er maar 1 soort bloed dat jou tot stilte kan brengen. Dat jou tot rust en vrede kan brengen. Dat is een bloed dat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. En de Bijbel zegt, dat is waarom Jezus zijn bloed gaf. Dat is waarom hij stierf aan het kruis. Alles verandert als het bloed van Jezus begint te spreken. Nou, waar spreekt het bloed van Jezus over? De Bijbel zegt, allereerst en boven alles, het bloed van Jezus spreekt over vergeving. De Bijbel zegt, wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. Zie, als het bloed van Jezus, waarvoor hij stierf, is om een mens, wat er ook gebeurd is, wat jij ook voor een zonde hebt gedaan in jouw leven. Hij stierf voor alle zonden van alle mensen. Alleen op het moment dat je dat accepteert, word je ook daadwerkelijk vergeven. Nou, dat bloed van Jezus spreekt, ook vandaag de dag. En het spreekt over om jou te vergeven van jouw zonde. Op het moment dat jij dat niet aanvaardt, niet gelooft, blijft dat bloed van Jezus wel getuigen spreken tot jou, tot je laatste adem. Dan is er geen spreken van bloed meer. Alleen wacht op het oordeel, zegt Hebreeën 9, vers 26. Maar het bloed van Jezus spreekt. Nou, de Bijbel leert dat Jezus stierf en hij bloedde op 7 plaatsen. En hij zag er verschrikkelijk uit. De Bijbel zegt als een klomp vlees, Jesaja 52, aan het kruis. Gewoon helemaal mishandeld. Helemaal aan alle kanten geslagen. Door de kroon gegezeld. Spijkers door handen en voeten. De Bijbel zegt niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als van de mensenkinderen zijn gedaante. Hij zag er niet meer uit. Wij zien altijd een mooie Jezus hangen aan het kruis op een of ander beeldje of zo. Nou, vergeet het maar. En hij hing daar ook niet met een of ander lapje voor zijn geslachtsdeel, hè? Gewoon naakt. Helemaal naakt hing jouw heiland daar voor jou. En de Bijbel zegt, hij betaalde de prijs voor de vergeving van jouw zonde. Want het onrecht dat jij en ik hebben gedaan, spreekt tegen God. En dat moest vergolden worden. En daarom kwam Jezus. Zie, het probleem dat God heeft met deze wereld, het probleem dat God heeft met deze aarde, is de zonde en het onrecht. Als er geen zonde en onrecht zou ontstaan, zou alles in harmonie zijn. Waarvoor God alles geschapen heeft. Gods probleem is zonde. En Gods oplossing is ook, hij werd tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid. Zie, daarom werd Jezus tot zonde gemaakt. Ik heb vaak het gevoel dat wij geen idee hebben hoeveel God de zonde haat. Je hebt een goede plek gemist om amen te zeggen. Ik heb echt dat gevoel. Wij hebben geen idee hoeveel God de zonde haat. Wij denken dat God de zonde lief heeft. De enige die jij lief hebt is jouw hart. Diep van binnen. Maar de zonde, de Bijbel zegt God haat de zonde. Want dat maakt alles kapot. In jouw leven, in mijn leven, als ik van alles bekijk, alles wat kapot ooit is gegaan, ik kom door de zonde in mijn leven. Dat is zo destructief. En wij hebben vaak zoveel liefde voor de zonde. Terwijl het uiteindelijk alles kapot maakt. God haat de zonde zoveel dat Jezus moest komen en de prijs moest betalen om jou te kunnen vergeven. Wat een mens allerdiepste, het meest nodig hebt, is verlossing. Zie, genezing van je lichaam kan je zo nu ontvangen. Dat is even voor het aardse leven. Voorziening, financiële voorziening is leuk voor een moment. Maar waar je jouw hart diep om schilt, thuis ook, waar je hart diep om schilt, is om verlossing. In het Engels vind ik het salvation is wat mooier. Dat is redding en heil, zegen. Dat is waar een mensenhart het meest om schilt. En de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus spreekt nu over vergeving. Het is zo'n zijn verlangen om jou te vergeven. En dat bloed spreekt daarover. En daarom is er een uitnodiging van dat bloed om te komen tot hem. Zodat je ook daadwerkelijk de kracht van dat bloed gaat ervaren en ontvangen. Ons geweten spreekt en kan alleen tot stilte gebracht worden door het spreken van het bloed. Ons geweten, dit is mijn ervaring en mijn leven geweest. Ik heb genade voor iedereen, want ik weet waar ik zelf vandaan ben gekomen. En hoe God mij vergeven heeft. Het spreken van het bloed van Jezus, toen ik eenmaal de boodschap van het evangelie begreep. Toen ik eenmaal de liefde van Jezus begreep. Toen ik eenmaal begreep wat hij deed aan het kruis. Het was 25 januari 1998. Ik ga volgende maand mijn 23e verjaardag vieren. Halleluja. Toen ik eenmaal die boodschap begreep en met mijn knieën in mijn slaapkamer zei Jezus, kom alsjeblieft in mijn leven. Ik wist nog niet goed over zondagsgebed en het belijden en berouw, weet ik veel. Ik had dat al lang, maar dat was geen 8-stappenplan in mijn leven toen. Maar toen ik op dat moment, toen Jezus binnenkwam in mijn leven en ik vergeving ontving, mijn gunst. Echt waar, ik kan gewoon dansen. Ik was zo ongelooflijk, ik wist ik heb het. Ik heb het eeuwige leven, ik heb die vergeving. En dat is de kracht van dat bloed. Het sprak maandenlang tegen mij. Toen ik had een vrouw ontmoet die mij de evangelie uitlegde. En maandenlang, ik zat mee te struggelen, want ik wist, ik hoorde die roep. Ik hoorde die roep van vergeving, ik hoorde die roep van die liefde van Jezus. Ik wist het woord bekering en zo, ik kende dat allemaal niet. Ik wist alleen maar die trekken aan mij van de liefde van Jezus. Want dat bloed begon te spreken. En toen ik me eenmaal overgaf, het is reëel en het is nog steeds reëel. Het was reëel en het is reëel, want dat bloed spreekt nog steeds. Elke keer als ik avondmaal heb, dat bloed spreekt tegen mij. Elke keer met elke preek, dat gaat over het bloed van Jezus. Oh, zijn de beste preek. Ik ga je ook nog wat zeggen. Ik heb veel preken gehoord, veel campagnes, veel wonderen diensten meegemaakt. Maar de krachtigste was altijd als het bloed van Jezus werd gepredikt. Oh, en we hadden getuigenissen hierover en getuigenissen over dat. En relaties werden hersteld en die werd genezen van de kanker. En die was opgestaan uit de rolstoel. Maar als het bloed werd gepredikt, daar was pas de power. Er was nooit iets krachtigers dan dat. Dus ik heb geleerd, nee. Als ik campagne doe, ik predik gewoon het bloed. Iedereen zegt, oh, de succes van de bediening van Reinhard Bonke. Hij predikt alleen maar het bloed. Nul getuigenissen. Af en toe, dat was even als je overging naar de bediening toe. Als hier mensen zijn of thuis, je wil prediker worden, begint te prediken over het bloed van Jezus. Want dat is de boodschap van het woord van God. De Bijbel zegt, zalig is de mens die de Heere zijn zonde niet toerekent. Wat gebeurt er als je vergeving ontvangt? Want we gaan zo toewerken aan het vergeving geven aan iemand anders. Maar als je zelf vergeving ontvangt, dan de Heer rekent jou die zonde niet meer toe. Nooit meer, en het is niet eens meer in zijn gedachten. Al jouw smerige, onreine, duistere zonden, al die satanische, demonische gekkigheid in jouw leven, ja, die rekent de Heer niet meer toe als je vergeven bent. Het probleem is, sommige mensen hebben nog geen vergeving ontvangen. Ze zijn nog niet verlost. Ze komen alleen naar de kerk toe. Ze zitten heel heilig. Terwijl de Heer weet die onreinheid in jouw leven. Je hebt vergeving nodig naar God toe. Als we zondigen, zondig je niet naar een mens toe. Je zondigt boven alles naar God. Hij is jouw schepper. Je moet rekenschap afleggen niet aan mij. Je moet rekenschap afleggen niet aan iemand anders. Je komt voor zijn troon. Wat ga je zeggen? Als er dan geen bloed is dat spreekt voor jou, moet je eigen bloed gaan praten. En meestal heeft ons eigen bloed veel onrecht. We weten niet waar onze ziel zit. Er is nog steeds geen psycholoog en psychiater en wetenschapper die kan vertellen waar je ziel zit. Maar elk mens weet dat je hem hebt. Alles wordt geregistreerd. Psalm 32, welzalig de mens die vergeven is, die de Heere zijn zonde niet toerekent. Ik ben gezegend vergeven, dat schreef ik op. Ik ben gezegend vergeven door Gods genade en door het geloof ben ik ingestapt. Nou, op een dag hoorde ik het spreken van het bloed. En dat bloed, dat is power. Als jij beseft dat je vergeven bent, echt. Als jij echt vergeving hebt ontvangen. Man, dat geeft een vrijheid. Dat geeft een ruimte. Dat, je hebt niks tegen niemand meer. Niemand, niks tegen, er is niks tussen jou en God. Er is niks tussen God en jou. Je kan gewoon leven zoals het bedoeld is. Je bent letterlijk verlost. Je bent letterlijk bevrijd. Je bent letterlijk verlost. Niet op basis van iets wat je ook maar hebt gedaan, maar door zijn genade. Het bloed van Jezus spreekt. En de eerste wat er gebeurt is dat je geweten gereinigd wordt. De Bijbel zegt, je geweten wordt gereinigd van dode werken. Dat is het eerste, want je geweten sprak altijd. En we proberen dat altijd tot stilte te brengen. Maar het blijft spreken. Ik ken geen enkel mens die zijn geweten echt tot zwijgen kan brengen. We onderdrukken het. We drukken het weg. Maar het komt altijd boven. Hoe harder je het wegdrukt, hoe harder je het wegdrukt, hoe harder het boven komt. Het tweede waar het bloed van Jezus over spreekt is genezing. De Bijbel zegt dat door zijn striemen heb jij genezing ontvangen. Of wordt daar genezing gebracht, staat er in andere vertalingen. Zie, soms denk ik wel eens, nou, Jezus had er wel een hele heftige weg. Want Pilatus was eigenlijk de rechter in die tijd. En de wet, de fariseërs zaten Jezus te veroordelen. En Pilatus had kunnen zeggen, ja, hier is je kruis, ga maar. Of jongens, laat hem zijn kruis dragen en op Golgotha moet hij gekruisigd worden. Nee, Pilatus liet hem eerst nog geestelen. Ik bedoel, waarom? Maar de Bijbel maakt dan duidelijk dat hij dat deed voor jou en mij, om ons te genezen, lichamelijk en ons te genezen geestelijk en ons te genezen innerlijk. Dus die prijs betaalde hij ook. Iemand zegt toetje. Die prijs betaalde hij ook. Door zijn striemen is jouw genezing geworden. En dat wordt aangehouden ook opnieuw in Petrus. Voor mij spreekt dit over innerlijk, alle soorten van genezing. En dat bloed spreekt. Ook vandaag. Wat je ook nodig hebt in je leven. Wat voor genezing je ook nodig hebt. Wat je ook nodig hebt fysiek. Wat de zaak ook is. Maar hoor de stem van het bloed vandaag. Het probleem is niet dat het bloed niet spreekt. Het probleem is horen wij. Die stem van het bloed spreekt krachtiger dan de ziekte. De stem van het bloed spreekt krachtiger dan de zonde. Die stem van het bloed spreekt krachtiger dan de ziekte. Die stem van het bloed spreekt krachtiger dan corona. En die stem van het bloed spreekt krachtiger dan kanker. Het bloed van Jezus het bloed van Abel sprak over vergelding. Krachtig. Maar het bloed van Jezus sprak krachtiger over vergeving. Het bloed van ziekte spreekt, maar het bloed van Jezus spreekt krachtiger over genezing. Alles waar de duivel over spreekt negatief, spreekt zijn bloed nog veel krachtiger over positief. De kracht van het bloed van Jezus. Jezus bloed is niet onder de indruk van de grootte van jouw nood. Jezus bloed is niet onder de indruk van de grootte van jouw ziekte. Het bloed van Jezus is niet onder de indruk van de grootte van iemands zonde. Ik bedoel, of je nou 5 mensen vermoord hebt of maar 1. Of in je hart alleen maar iemand haat. Voor Jezus is hetzelfde. Hij zegt, als je iemand hebt gehaat in je hart, heb je hem al vermoord, zegt Jezus. Hoeveel mensen heb je al vermoord? Even eerlijk. Huh? Velen. Waarschijnlijk willen we dat allemaal niet eens weten hier. We mogen er alleen niet in de kerk over praten. Maar het bloed van Jezus spreekt sterker ook dan jouw ziekte, dan jouw gebondenheid, dan jouw fouten, dan jouw tekortkomingen, dan jouw problemen. Het bloed van Jezus spreekt alleen maar over goedheid en liefde. En nou is het de kunst om die stem van het spreken van het bloed gewoon te ontvangen en te ervaren en te beleven. Bloed van Jezus. Halleluja. Ik heb ontdekt dat dat bloed, als ik zo mag zeggen, alleen maar onder de indruk is van 1 ding. Van je geloof. Is niet onder de indruk van de nood. Niet onder de indruk van ziekte. Niet onder de indruk van wat de duivel ook maar heeft thuisgehouden in je leven. Hij is niet onder de indruk van jouw bankrekening. Hij is niet onder de indruk van jouw roodstand nu. Hij is alleen maar onder de indruk van geloof. Want ik zie elke keer als Jezus aan het bedienen was die 3,5 jaar. Wat vandaag de dag available voor ons is geworden door zijn bloed. Hij was alleen onder de indruk van geloof. Dat geloof trok die kracht van hem aan. Zoals je hier bent of thuis. Heb het geloof in jouw hart dat het bloed van Jezus sterker is dan wat dan ook. Wat voor nood of situatie, wat voor stemmen ook tot jou willen spreken. Het bloed van Jezus is groter. Kom maar, iemand zegt het is groter. Kom maar, iemand zegt het is groter. Sterker. En de derde, het spreekt over vergeving, over genezing, maar het spreekt ook over bevrijding. Ik heb ontdekt dat Satan bang is voor het bloed van Jezus. Hij is niet onder de indruk van ons schreeuwen. Hij is niet in de indruk van hoe hard we ook schreeuwen tegen hem. Hij is onder de indruk van wat Jezus heeft gedaan. De Bijbel zegt, als hij geweten had van het plan van God, had hij de Here van heerlijkheid niet gekruisigd. Waarom? Door hem te kruisigen besprenkelde hij zijn bloed op aarde. En er is één ding nu wat tegen de Satan is, dat is het bloed van Jezus. Zie, over bevrijding of verlossing gesproken, toen het volk van Israël bevrijd werd uit de macht van de farao, en dat is een beeld van de Satan, staat er maar als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Er is geen oordeel, er is bevrijding waar het bloed is. En dat bloed spreekt. Het spreekt. En het spreekt tegen Satan en het spreekt er voor jou dat er bevrijding is. Er zijn mensen hier, een paar dingen weet ik en ook heel veel dingen weet ik niet. Maar er zijn mensen hier, jij hebt gewoon letterlijk bevrijding nodig. Je emoties zijn beschadigd, daar is zijn bolwerk gekomen van bevrijding. En letterlijk zijn er geesten binnengekomen waar je bevrijd van moet worden. Dat is allemaal mogelijk om die bevrijding te ontvangen door de kracht van het bloed van Jezus. Hij stierf om je te bevrijden. Uit de macht van de farao. Uit de macht van de Satan. Het enige wat je nodig hebt in je leven is dat je gaat naar Jezus toe. De Bijbel zegt, er was een man die had 6000 boze geesten. Ze noemden hem, of die macht van die geesten noemden ze legioen. 6000 boze geesten. Jezus komt even het gebied binnen. De Bijbel zegt, die man was gewoon bij de graven. Hij werd elke keer geketend, maar elke keer brak hij, zo sterk waren die geesten. En elke keer brak hij van die ketenen los. En de Bijbel zegt, toen Jezus kwam, hij ging naar Jezus toe. Zo hoe gebonden die man ook was. Wij zouden psychisch bezet, wij zouden er allemaal labels op hebben geplakt. Het hele psychische woordenboek had op die man gekomen. Ik kan nagaan dat je met ketenen bij graven wordt vastgemaakt en elke keer daaruit losbreekt. Niemand durfde daar meer te komen. Niemand durfde in die buurt van die man te komen. Jezus zocht hem op. En Jezus komt in zijn buurt en de Bijbel zegt, hij ging naar Jezus toe. Mooi hè? En ik zie, dit is voor mij heel belangrijk. Jezus komt naar jou toe. Ook vanavond, hij komt naar jou toe. En tegelijkertijd zie ik hier een man die naar Jezus toe komt. En wat gebeurt er als ze elkaar ontmoeten? Bevrijding is daar. We zien soms dat boze geesten schreeuwend eruit gaan. Ook die kunnen schreeuwen. Maar deze man staat daar niet. Hij kwam bij Jezus, werd bevrijd. Soms is het gewoon, je komt naar Jezus, klaar. Soms gaat het met spektakel. Ik hoorde laatst, er zijn twee groepen die altijd heel veel geluid maken als ze weggaan. Dat zijn vervelende gemeenteleden en demonen. Giftige gemeenteleden en demonen. Die maken altijd heel veel geluid als ze weggaan. Ja, maar soms gaan ze ook weg zonder geluid te maken. Halleluja. Halleluja. En het bloed van Jezus spreekt, kom. Kom. Het bloed van Jezus nodigt je uit. Want het gaat niet over jouw fouten, je gebondenheden, wat de duivel ook maar gedaan hebt. Het is gewoon een uitnodiging. Weet je, ik ben daar om jou te vergeven. Ik hou van het lied wat we net zongen. Moet je even dit laten zinken bij jezelf. U bent een en al goedheid. In en in liefde. Dat. En die persoon die dat bloed gaf, zo is hij. En met open armen, en dat is het beeld van het kruis, staat hij te wachten. Je hoeft alleen maar te komen. Ook als we het gaan hebben over verzoening. De afgelopen weken... Nee, laat ik eerst bij mezelf beginnen. Soms, ik ben iemand, ik kom vaak in de kerk, misschien meer dan u allemaal, 10 keer per week gemiddeld. Dus ja, na 20 jaar, ik kan wel zeggen dat meestal ik waarschijnlijk vaker dan u in de kerk geweest ben. 1000 keren in ieder geval. En ik hou van aanbidding. En u zal het waarschijnlijk herkennen als je een gelovige bent. Je komt in het huis van God of je gaat naar je binnenkamer, je gaat knielen. En het eerste waar je aan denkt is dat iemand iets tegen jou hebt of dat jij iets tegen iemand hebt. Toch? Dat er dingen zijn gebeurd die jou zoveel pijn doen. Terwijl je bidt is dat het eerste eigenlijk wat bovenkomt, is de pijn van wat er is gebeurd, van wat er is gezegd, van woorden die hebben gesproken, van de gevolgen die dat stukje onrecht, in ieder geval in jouw ogen, hebben gehad voor jezelf, voor jouw familie, voor je kerk, voor je groep, je land. Bijvoorbeeld nu in Armenië, weet je, het kan soms ook land zijn of oorlogen of wat familie of jij hebt meegemaakt. En dat kan voortdurend spreken. Het kan een stem zijn die tot jou spreekt, heel vaak als je wil bidden. Oké, ik ben echt de enige. Toch? Je bent eindelijk heilig genoeg om te bidden. En het eerste wat in je opkomt zijn al die, vaak willen we wel verzoenen. We willen dat het allemaal weer goed is, maar het is het niet. En dan bid je. En dan bidden we altijd, nagenoeg altijd, Heer, leg het in het hart van die ander om het weer goed te maken met mij. Come on, toch of niet? Waarom? Want we zijn vaak zelf bevreesd om de eerste stap te maken. Vivian, deze boodschap is speciaal voor jou trouwens vanavond. Je gaat heel krachtig worden, zus. Ik zeg het je heel vaak als ik je zie. Je gaat een hele krachtige vrouw van God worden. En je gaat ook prediken en je gaat heel veel mensen bereiken. Met je getuigenis. En met de kracht van God die in jou is. Nou, ik had datzelfde. Ik weet dat mijn pastor, we waren in onmin gekomen met elkaar. En toch altijd was daar dat verlangen dat het weer goed is. Dat het weer verzoend was. Ik bedoel, ik hield zoveel van hem. En er was liefde onderling. En door een bestuurlijk geneuzel, noem ik het maar even nu kort samengevat. Weet je, zulke gevolgen. En jarenlang ga je gescheiden verder. Maar dat is nooit de wil van God. Het is niet de wil van God. Dus als je eenmaal tot vergeving gekomen bent, is de volgende gelijk de logische gedachte. Hey, en nu de verzoenen. Ik was laatst in een andere kerk en ik vertelde, wij scheiden vaak vergeving en verzoening. Wij begrijpen dat God wil dat je vergeeft. Maar ik heb ons ontdekt, als je echt vergeven hebt met je hart, kan je eigenlijk ook gelijk verzoenen. Want er is niks meer in jouw hart wat je tegen die andere persoon hebt. En er is ook geen angst meer, want je bent al gestorven aan jezelf. Het is al bij je het bloed gebracht van Jezus. Nou, het bloed van Jezus spreekt over verzoening. Allereerst spreekt dat bloed dat hij zichzelf verzoend heeft met jou. En dat hij niks meer aanrekent wat je hem hebt verkeerd gedaan. Maar wij pakken vaak die boodschap van dat kruis niet. Eigenlijk begrijpen we niet wat Jezus heeft gedaan voor ons. Soms zelfs leiders hebben daar last van. Die deze boodschap dag en nacht prediken. Omdat één ding is het om te prediken, maar de kracht zit om het te leven. De kracht zit altijd in de praktijk, in het doen van wat God zegt. Nou, uiteindelijk zijn er een paar jaar geleden dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon die stap maken. En die stap is nooit makkelijk. Ik ga jullie straks erin helpen voor al diegenen die daar hiervoor zijn. Die stap is niet makkelijk. En je krijgt dingen over je heen. En er worden dingen benoemd van al die dingen die gezegd en gebeurd zijn. En ik heb ook ontdekt, we hebben ook zelf altijd ons aandeel daarin. Niemand van ons is ook perfect in zulke, in allerlei soorten processen. Niemand. Als het gaat om familie of organisaties, kerk, werk, wat dan ook. Niemand doet het volmaakt. Dus ook ik ben niet volmaakt als iemand met mij een issue heeft. Nou, er is een tekst die ik al een paar keer heb genoemd in de kerk. En ik wil even met je gaan naar Matteüs 5. Hier ga ik hopelijk mee sluiten. Ik ga proberen. Deze tekst spreekt. En eigenlijk geloof ik dat het bloed van Jezus daardoorheen spreekt. Maar nou gaat het erom, nou lees je dat en wat doe je ermee? En wat doe ik ermee? Want als ik ga je alvast vertellen, uiteindelijk was daar die verzoening en wij hebben hier, dit was allemaal openlijk, publiekelijk. En heel veel mensen denken, ja, maar dat is bij predikers, dan moet alles op het podium. Sorry hoor, alles in ons leven moet uiteindelijk in het licht. Alles wat aan het licht komt is dag. Alles en iedereen moet in het licht. Als jij onmin hebt met iemand, dan doe je dat nu in het duister. Maar als je verzoen, ook dat moet in het licht komen. En we noemen dat belijden. Alles moet in het licht. En verzoening moet ook in het licht. Alles moet uiteindelijk aan het licht komen. Als ik nu de getuigenissen hoor, de afgelopen kanagen, dit is nog niet eens een maand geleden. Ik krijg echt serieus bijna dagelijks nu getuigenissen. Omdat wij gewoon bereid waren, en ik bedoel ook voor ons als kerk, gewoon als kerken. Want het is veel breder dan alleen maar twee mensen. Dus daar gaan vrouwen, andere leiders dan een heel ding omheen. Maar omdat gewoon groep mensen bereid waren allebei gewoon te buigen. Allebei gewoon bereid waren zich te vernederen. Allebei dat bloed van Jezus dat spreekt, bereid waren om daarnaar te luisteren. De getuigenissen en wonderen die wij nu horen. En ik geloof ook vanavond gaan horen dat we zo gaan bidden met elkaar. De getuigenissen. Als ik die getuigenissen was dat maar eerder gebeurd. Maar ja, dat is altijd zo. Want heel veel mensen zijn verwond omdat ze relationeel verdeeld zijn geraakt. Zoveel families. Man, soms nu komen allemaal getuigenissen tot me. Ik wist het allemaal niet. Zoveel families die gewoon verdeeld zijn. Ongelooflijk. Vooral sommige bevolkingsgroepen dat je denkt, man. Maar Nederlanders kunnen er ook wat van. Die zijn ook een partij stijfkoppig en eigenwijs soms. Niet normaal. Wat het kapot maakt. Opa's die hun kleinkinderen niet zien. Oma's die hun kleinkinderen niet zien. Neefjes en nichtjes die elkaar niet kennen. Soms als er in een huwelijk of in een relatie dingen fout gaan, waarbij vaders de kinderen niet meer mogen zien, of soms moeders de kinderen niet meer mogen zien. En dat niet even een jaartje of een maandje of een dagje. Jaren! Maar niemand durft de olifant in de kamer te benoemen. Nou, ben je hier aan het fout adres. Wat maken we er een zootje van? Tussen kerken, moet ik daar, zal ik, dat is nog een hoofdstuk die ik even kan openen. Tussen kerken is de issue nog veel pijnlijker. Terwijl als je het terugvoert tot de kern, waar gaat het over? Waar gaat het over? En als we als kerk, de foute voorbeeld geven, dan komt dat over de hele gemeente. Dan gaan mensen het in de familie zo niet doen, want die denken, ja, die pastors, die apostelen, die bisschoppen, die effects, die weet ik hoe je ze allemaal mag noemen. Dus wij moeten het goede voorbeeld gaan geven. En alles begint altijd bij jezelf. En nogmaals, ik ben geen haar beter dan niemand hier. En omdat wij dit getuigenis hebben, ben ik niet in één keer, oh geweldig. Maar ik deel wel dit getuigenis. De afgelopen dagen hoor ik gewoon getuigenis hoe vaders en zonen, die ik al jarenlang niet meer zagen, omdat ze dit hoorden, dacht, ja, als die Arno het kan, kan ik het ook. Hè? Dit had je al lang kunnen lezen, vriend. Maar oké, gelukkig wordt het nu gepakt. Als die Arno kan, dan kan ik het ook. Want dit was nog niet eens familie. Echt waar, getuigenissen van mensen die eindelijk weer durven de stap te zetten naar elkaar toe. Dit is allang wat God wil. En ik zal je zeggen welke tekst tegen mij altijd spreekt. En ik hoop vanavond dat je gewoon gaat doen hier wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt hier Matteüs 5 vers 24. Nee, sorry, vers 23. En Matteüs 5, dit is het vijfde hoofdstuk. De vijfde dag nadat je tot bekering bent gekomen, heb je dit al gelezen. Iedereen heeft dit gelezen. Zo, we weten het allemaal, maar nu doen. Jezus zegt, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt. Als je dus de Heer een offer wil brengen. Je gaat naar de kerk, je gaat bidden. Dat is ook een offergave. Je gaat je financiën geven, je geeft je tiende, je geeft een offer. Weet ik veel wat ook maar een offergave is die je naar het altaar brengt. En je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt. Nou, hoeveel hebben dit wel eens meegemaakt? Anders gaan we bidden, want dan vraag ik me af of je wel een mens bent. In ons leven zijn er vaak zoveel conflicten. En dan staan we hier op zondag, woensdag, normaal gesproken in de kerk. Of je gaat naar je binnenkant, je gaat naar je bed, je gaat neerknielen. En je herinnert je daar dat een broeder of zuster of iemand jou iets verwijt. Dus niet dat jij iemand iets verwijt. Nee, niet dat jij denkt, oh, die persoon heeft dat en dat gedaan. Nee, jij weet dat, je wordt je bewust dat iemand iets aan jou verwijt. Nou, kijk wat Jezus zegt. Laat je gaven dan bij het altaar achter. Met andere woorden, ren de kerk uit. Snel weg uit die binnenkamer. Weg van dat gebed. Er is nu een andere prioriteit. Laat je gaven dan bij het altaar achter. Je hoeft je financiën even niet te geven. Laat die 5 ton, die komt later wel. Ga je eerst met die ander verzoenen. Staat verder niks over, hè? Hoe dan? Wat dan? Ga je gewoon eerst met die ander verzoenen. Kom daarna je overbrengen. Met andere woorden, ik straks gewoon in de kerk. Ik ben daar. En zondag heb ik mijn handen op hoog en ik zing die. Pastor Abraham die zingt van die heerlijke liedjes en ik zing lekker mee. Oh, en ik kan nog zelfs in nieuwe tongen gaan bidden. Oh, heerlijke. Ah. En in één keer herinner ik me dat er een broeder of zuster mij iets verwijt. Wat doe ik dan? Oh, ga ik gewoon lekker door met zingen? Oh, ga ik gewoon lekker heel heilig naar de preek luisteren? Want dat wil God. Oh, dan ga ik lekker. Ja, laat me een goede gift geven om mijn geweten nog even te stillen. Maar misschien is God dan daarmee blijer dan dat ik me ga verzoenen met mijn broer. Beter begin je een plan te maken hoe je gaat verzoenen met je broeder of zuster. Dat is wat de Bijbel zegt. Dit is niet ik. Dit is wat Jezus leert. En dit doet hij al op de 5e dag van onze bekering. Nou, deze tekst spreekt. Net zoals het bloed van Jezus spreekt. En nou, wat moeten we doen? Nou moeten we die stap zetten. En dan zet je die stap naar die broeder of zuster en familielid of wie dan ook. Wat er vaak gebeurt is dat we bang zijn voor de reactie. Als jij bang bent voor de reactie, betekent dat jij nog niet gestorven bent aan jezelf. Ik ga de olifant benoemen. Als jij bang bent voor de reactie van de ander, betekent dat jij nog niet gestorven bent aan jezelf. Want als je gestorven bent aan jezelf, dan zal zijn reactie geen invloed meer hebben op jouw liefde. Laat me het anders zeggen. Als jij die persoon anders onvoorwaardelijk lief hebt, omdat je die liefde bij het kruis hebt ontvangen, omdat je de liefde van Jezus begrijpt, zal het je geen moeite kosten om kruipend naar je broeder te gaan. Maar de hoogmoed en trots zijn zonden die verzoening in de weg staan. En de Bijbel zegt, God haat trots. Zonde. En trotse ogen. En een hoogmoedig hart. Want wij denken, ja, maar die ander. En ik heb ontdekt, God houdt net zoveel van die ander als van jou. En Jezus zegt heel simpel, ga je eerst met die ander verzoenen en ga daarna naar de kerk toe. Nou, hoeveel honderden diensten heb je al meegemaakt en dit niet gedaan? Oké, prediker, niet te radicaal. Maar volgens mij heet dat schijnheiligheid. Nou, wat is het nou het wonder? Op het moment dat jij dat moeilijk vindt. En je zit hier mensen, dit is moeilijk en ik ga niet voorbij aan persoonlijke issues. Pastoraal kan ik misschien met je meehuilen, maar als prediker van God predik ik nu wat de Bijbel leert. Wat gebeurt er op het moment dat jij het moeilijk vindt? En zeg, Jezus, je staat al zo, dit komt in je gedachten. Dan begint dat bloed tegen jou te spreken. En nogmaals, er is niks zo krachtigs als het spreken van het bloed. En dat bloed zegt, verneder je. Dat bloed zegt, ga de onderste weg. Dat bloed zegt, reik je hand uit. Dat bloed zegt, sta met een bloemetje voor de deur. Dat bloed geeft jouw creativiteit en gedachten hoe die stap wel te zetten. Ja, maar dat heeft die ander niet verdiend. Nee, dat heeft hij misschien ook niet verdiend. Daarom heet het genade. Jij hebt het ook niet verdiend, maar jij hebt dat ook ontvangen. Dus op het moment dat je dit niet doet, begrijp je er niks van. En ik ben heel radicaal. Ik meen het gewoon. Noem jezelf gewoon moslim of atheïst als je dit niet wil. Dan begrijp je niks van Jezus. Dan ben je geen volgeling van Jezus. Je bent geen discipel van Jezus. Je bent discipel van andere profeten die andere dingen hebben gedaan. Jezus vergeeft. Ik ben zijn volgeling, dus ik ook. Jezus verzoent. Ik ben zijn volgeling, dus ik ook. Je zegt, deze boodschap is snijdend. Het staat al 2000 jaar in de boek. Nu moeten we het gaan doen. En wat er vervolgens gebeurt als jij met dat bloemetje voor de deur staat. Oh Piet, ik had je niet verwacht hier. Hé, weet je, ja, ik ging naar de kerk en God sprak tegen mij. Ook al is het een ongelovige, als hij dat hoort, denk je, nou, er gebeuren tenminste goede dingen in die kerk. Ja, ik was in mijn gebedskamer, oh, er gebeuren tenminste goede dingen als je bidt. Ja, ik las de Bijbel, oh, er staan tenminste goede dingen in die Bijbel. Dus het maakt niet uit of hij een Filistijn is of wat zijn achtergrond ook is. Of een gelovige of niet. Op het moment dat jij daar met dat bloemetje staat en gewoon zegt sorry. Misschien heb jij 10% van de fout en die ander 90% van de fout. Die 10% leert jou al sorry te zeggen. Het gaat even niet om jouw gelijk. Als je wil verzoenen, moet je echt waar. Dat heb ik ook, dit wil ik nog zeggen. Als je wil verzoenen, laat je gelijk. Laat dat bij dat kruis. Laat dat bloed van Jezus maar over je gelijk. Jij bent vergeven. Dat gelijk hebben, dat is zo menselijk. Maar het staat zoveel verzoening in de weg. Want als je komt en je kan niet met een bloemetje voor de deur staan en je gelijk willen halen. Die twee matchen niet. Dat is een mixed message. Die andere persoon gaat dat nooit ontvangen. Die gaat je niet begrijpen. Die denkt, ja, maar, ja, ik wou je alleen nog vertellen. Ja, was je toen en toen en toen. En dan sta je met dat bloemetje. Gaat niet. Ik geloof deze ding te pakken nu voor de kerst. Het is nu december. Pak dit ding voor de kerst. Pak deze golf nu. Nu is het moment dat ik geloof dat de geest van God in heel Nederland hier ons allemaal de vinger op wijst. Maar wat is er nog in jouw hart tegen je broer of je zus? Verzoen. En als die andere persoon zegt, oh, maar dat was helemaal niks. Oh, mooi. Come on, laten we even een bakje doen. Of misschien weer, want weet je hoeveel kracht wordt vrijgezet als je weer verzoent? Er is een power in dat. Er is een golf. Dat gaat je hele familie in. Toen we deze dienst hadden vorige maand, was er iemand in een familie die dat zag. En die dacht, dit zet ik in mijn familie-app. Heb je ook die familie-app? Heel veel, allemaal neven, nichten, allerlei soorten appgroepen, toch? Die dacht, dit zet ik in de app. En de hele familie begon te reageren, ging kijken en die begon te reageren op die app. Maar er waren ook heel veel familieleden die zoveel pijn hadden vanwege wat christenen hadden aangedaan. Die hadden al 10 jaar wouden ze niks met God te maken hebben. Dacht die christenen, allemaal fakers. Maar ja, die zagen dat filmpje. En opnieuw denken ze, ja, als broeder Zelstra en broeder Arno dat kunnen, ja. En dan komt in één keer die spiegel naar binnen. Ja, vervelend. Ja, maar misschien moet ik nu ook wat. Dus die hele familie ging dat ding rond. Nou, een van die familieleden belde me laatst. Hij zegt, ik werd gebeld door een aangetrouwde familielid die dat ook had gezien. En die vroeg, ik heb dit gezien, hoe kan ik ook tot Jezus komen? Geen christen, niks van het geloof. Dat is de mooiste vraag wat je kan stellen. Hoe kan ik tot Jezus komen? Dus dit is een zoon van de evangelist, dus die gaat hem uitleggen. Die gaat maar dingen uitleggen over de evangelie, bid met me mee. Die avond werd ze gered. Die avond ontving ze vergeving. De volgende dag belt haar vriend naar deze jongen toe. En die vriend zegt ook van ja, uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie, laten we samen maar naar God toe gaan. Dan gingen ze in bidden samen. Sindsdien hebben ze elke week contact en ze praten over het geloof. En ze bemoedigen elkaar in de dingen van God. En er komt genezing, golf van genezing in die familie. Dat is de kracht van iemand die de eerste stap gewoon zet. En dat wacht in jouw familie waarschijnlijk op jou. En misschien denk je, ja, maar wie ben ik nou? Je bent een dochter van God. Je bent een zoon van God. Er zit power in jouw getuigenis. Er zit power in het doen van het woord. Wat er gebeurt op het moment dat je gekwetst wordt, is dat je hart gaat sluiten voor, laat me even een voorbeeld geven, voor die familielid. Als wij gekwetst worden, dan sluiten we ons hart. En met het kwetsen gaan we muren bouwen. Om ons hart te beschermen tegen de kwetsen. Zijn hier ook gevoelsmensen? Zijn hier ook verstandsmensen? Want dit woord is voor iedereen. Dit gebeurt. We worden gekwetst, we gaan muren bouwen. En die muren die gaan blokkeren dat ook maar enig iets goeds gezien wordt. Alles wordt opgevat vaak als haat. David zegt, tot haat, tot loon van mijn liefde weerstaan ze mij. Er hadden maar mensen in zijn omgeving die hadden muren gebouwd en niks wat hij deed was meer goed. Hallo. En nou kom jij, je hoort vandaag deze boodschap, je hoort het evangelie, je hoort over het spreken van het bloed van Jezus. En je denkt zometeen, oké, laat me tot Jezus komen. Wat er gebeurt als je hier zometeen bij het altaar staat? Of als je thuis deze boodschap tot je neemt en gewoon met ons meebidt zometeen. Het eerste waar Jezus over spreekt allereerst is over vergeving tot jou. Is zijn liefde tot jou. En dan gaat zijn bloed spreken en die gaat jouw hart weer openen voor die kwetsuren en die muren die je hebt gebouwd rondom je heen. En wat zijn bloed wil doen is die muren weer afbreken. Zodat je... En daarom pas bekeerden begrijpen deze boodschap vaak heel veel sneller dan mensen die 20, 30 jaar bekeerd zijn. Want die hebben vaak allemaal smoesjes in hun gedachten als bolwerken gemaakt, waarom ze het niet doen. En die hebben een paar wel bijbel... Want ik heb gezien, elke ketter heeft zijn letter. Iedereen zoekt wel een bijbeltekst om zijn gedrag te rechtvaardigen. Om niet te doen wat Matthäus 5 hier zegt. We zoeken het gewoon. Maar het bloed van Jezus begint te spreken. Die geneest jou dan van de kwetsuur. Die geneest jou van jouw pijnen. Die geneest je van de pijn van de afwijzing en de verwonding. Die reinigt jouw hart. Zodat jij met een bloemetje kan staan. En met een open hart naar je naaste toe kan gaan. Alles wacht totdat jij opstaat. Er gaat niks veranderen. Dit is mijn conclusie van de afgelopen jaren aangaande dit onderwerp. Met mijn eigen ervaring. Niks verandert als jij niet opstaat. Als jij hier bent en jij voelt het eigenlijk nu branden van liefde. Terwijl ik hierover spreek, denk jij misschien aan die familielid, broer, zus, vriend, kennis, of wie het dan ook gaat. En jij voelt het nu branden. Wie voelt het branden in zijn hart? Iets. Oké, er zijn een paar eerlijke mensen. Ik voel dat meer mensen het voelen branden. Maar als je het voelt branden, die stem spreekt tegen jou. Ik hoorde in september, afgezien van allemaal dingen die ik kan verklaren en argumenten voor mezelf... Er was iets wat begon te branden van binnen. Van verlangen, van verzoening, van verlangen dat het weer goed is. Van verlangen dat ik bij Pastor Zijlstra gewoon mijn zoontje kon laten zien. En weer langs kon komen, koffie kon drinken. Dat was heel simpel het verlangen. Dat was helemaal geen moeilijke ABC-wiskunde. Gewoon weer relatie. Niet allerlei samenwerken. Nee, dat hoeft niet. Gewoon relatie. om gewoon misschien jij met je vader, of jij met je broer, of jij met je moeder, of jij misschien weer met die broer of die zus waar het gewoon messed up ligt. Dat brandende verlangen, dat je gewoon weer wat je had samen. Of misschien die partner, wat je had, omdat misschien in een andere vorm, maar dat je gewoon weer kan relaten met elkaar. Nou, waar wacht die hele doorbraak op? Ik geloof echt met heel mijn hart, het wacht op jou. Het wacht op jou. Want ik dacht, ja, bekijk het. Ik kan nu duizenden mensen allemaal, want iedereen vindt daar wat van. Ik dacht, ik pak gewoon de telefoon en ik bel gewoon op. Het is heel simpel, hè? Het is allemaal zo simpel. Het evangelie is heel simpel. Alleen dwazen begrijpen het. Alleen mensen die denken dat ze wijs zijn, ja, daar gaat het vaak aan voorbij. Ze zijn te slim voor God. Het is zo simpel. Ja, en dan pak je gewoon die telefoon of je pakt dat bloemetje of weet ik het meest simpele gebaar van liefde. Van, weet je, ik heb jou vergeven en ik heb niks tegen jou en ik wil gewoon dat het goed zit. Als jij, kijk, nou komt het. Als jij aan die ander kan laten voelen dat je hem 100% vergeven hebt en dat er niks in jouw hart is tegen hem. Ik ga je nu wat krachtig zeggen. Dan kan die ander bijna niet anders. Dit is de kern van het evangelie. Omdat Jezus aan jou heeft laten zien dat hij alleen maar van je houdt en alleen maar goedheid is naar jou toe, kan jij bijna niet anders naar hem toe rennen. Dan moet je wel heel stijfkoppig zijn. Helaas staan er een paar, heel weinig, maar er zijn een paar mensen die zo koppig zijn om geen christen te worden, terwijl ze de boodschap hebben begrepen. Maar je moet wel heel erg farao zijn om dat niet te pakken. Dat gebeurt er als jij met je hele hart open staat. Iemand kan je niet meer kwetsen en pijn doen, want aan een dode hebben ze niet. Je bent gekruisigd met Christus en je leven is verborgen. Je bent gekruisigd met Jezus, dus ja, weet je, ja, dolken, steken, een dode mens kunnen ze niet meer pijn doen. Je bent dood. Oh, je wil je gelijk hebben, dat is het probleem. Je bent nog veel te veel levend, dat is het probleem. Je hebt je probleem nog niet gegeven aan Jezus, dat is het probleem. Je hebt het bloed van Jezus nog niet laten doorwerken in je alle facetten, dat is het probleem. Maar als dat wel zo is, en ik breng deze boodschap heel radicaal, weet je waarom? Want ik geloof dat na vanavond er hele radicale dingen gebeuren. Daarom, ik snij hem zo radicaal mogelijk en ik hou even geen pastorale te veel rekening met je ditjes en je datjes. Want als je na vanavond gewoon gaat doen en die stap gaat zetten. En heel misschien zijn er enkele en zeggen, ja, ik kreeg gewoon een dichte deur. Je hebt het weer geprobeerd. Ja. Nou en, je hebt niks te verliezen. Je hebt het gewoon gedaan. En niet en trouwens niet PTT Post of zo veel werk bezolken, gewoon zelf staan, hè? Niet een of andere bedrijf het probleem laten oplossen, want die weet helemaal van niks. Jijzelf moet daar, jij moet voor die deur staan. Halleluja. Het bloed van Jezus spreekt sterker dan de afwijzing, spreekt sterker dan de verwonding en spreekt sterker dan de pijn. Nou, voordat we gaan bidden voor dat en ook voor de mensen thuis. Misschien ben je hier vandaag en heel eerlijk, ben je nog niet verlost. En maakt me niet uit hoe vaak of hoe nooit je in de kerk bent of dat je hier voor de allereerste keer bent of vaker. Misschien ben jij nog niet verlost. Misschien weet je niet 100% zeker of je echt vergeving van je zonde hebt ontvangen door Christus, door God zelf. En dat is heel goed mogelijk. Want niks is automatisch en niks is vanzelfsprekend in het leven. Ik wil zo meteen een oproep doen, dat je gewoon dat kan ontvangen. En als je tot Jezus komt vandaag, en geloof me, hij is hier. En geloof me, hij is thuis. Je hoeft het alleen maar te ontvangen, maar je moet wel komen. Je kan gewoon met je open armen komen, je kan zo schuldig komen als je bent. Misschien die zonden hebben al lang tot jou gesproken. Want de Bijbel zegt, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Dit is zijn werk, hij doet dat. Ook als je in onvergevingsgezindheid of in bitterheid hebt geleefd, die bitterheid spreekt. En de Heilige Geest overtuigt dat het niet goed is. Dat het niet goed is dat je zo hebt gedacht, dat je zo hebt geleefd. En je kan vanavond gewoon heel simpel vergeving ontvangen. Dat kost je helemaal niets. Het kost je alleen maar een geloofstap. Je moet wel komen. Want deze boodschap is niet vrijblijvend. Deze liefde hoef je zo te ontvangen en die liefde gaat jou helpen. Die liefde gaat het werk doen. Die liefde gaat je helpen tot vergeving te komen naar die andere persoon. Als je eenmaal de liefde van Jezus gaat ervaren. Zie, één grote zegen in mijn leven was dat ik de liefde van Jezus ervaarde toen ik midden in de zonde leefde op bijna 17-jarige leeftijd. Omdat ik op eenmaal begreep dat hij zoveel van mij houdt, was het voor mij ook makkelijk om anderen te vergeven. Als je die liefde kent, is de vergeving niet moeilijk. Maar je moet wel die liefde leren kennen en leren ontvangen. Leren ook ervaren in je leven. De liefde van Jezus is geen theorie. De liefde van Jezus is niet alleen theologie. De liefde van Jezus is realiteit. De kracht ligt in het natuurlijke. Dus wat gaat er gebeuren zometeen? Jezus gaat jou die liefde laten voelen en ervaren. Want het is er hem alles aan gelegen dat de kracht van zijn bloed spreekt tot jou. En realiteit wordt voor je leven. En als jij hier bent en je zegt, ja, maar dit is wat ik wil. Of thuis. Misschien, ik doe het gewoon zo ook thuis. Als jij dat bent, wil ik gewoon vragen of je een moment je hand op wil steken. En maakt me niet uit wie je bent, waar je bent. Ik wil gewoon vragen, als jij hier bent en dit is voor jou. Om die vergeving echt te ontvangen. En die verlossing echt te ontvangen. Steek gewoon even je hand omhoog. Ik zie je hand. Ik zie je hand. Ik zie je hand. Heel goed. Heel goed. Ik zie je hand. Prijs de Heer. En voor u thuis ook. Als ik zo meteen ga bidden met deze mensen, bid het gebed gewoon mee. Als je je hart erin legt. De Bijbel zegt, met je hart geloof je en met je mond beleid je tot gerechtigheid. Aan al die mensen, ik wil vragen of je even hier naar voren wil komen. Je hoeft niet, heel spannend is het niet, maar kom eventjes hier naar voren. Kom maar, laten we deze mensen even een applausje geven. Kom maar hier. Dat de verlossing van je ziel voor de Heer zo belangrijk is. Als je hoort het bloed van Jezus spreken, dat Hij je wil vergeven. Halleluja. Wauw, come on, laten we deze mensen nogmaals applaus geven. Prijs de Heer. Hoe heet je? Anna. Dit is het allerbelangrijkste moment in je leven. Later in de hemel, ik weet niet wat we allemaal gaan herinneren, maar de keer dat je vergeving ontving, die is de belangrijkste keer. Voor God is dat het allerbelangrijkste. Want het gaat niet zozeer alleen om de vergeving. Het gaat om dat God die relatie met je wil. Die vrede, die rust, alles wat God je wil geven, die goedheid, daarvoor stierf Hij. En vergeving is eerst nodig, omdat er een schuld is. Het is een soort, dat zit altijd in de weg. Dat is wat je ervaren hebt. Het is een plafond. Je wou al God, je sprak God, je wist Hij is daar, je weet van zijn goedheid, maar toch ervaarde je die plafond. De Bijbel leert, dat is de zonde. En dat is waarvoor Jezus stierf. En dan, wat doet Hij? Hij breekt zo meteen die zonde weg boven jou. Hij breekt die zonde weg boven jou en in plaats daarvan komt liefde. Want dat is wie Hij is. Vergeving is het meest krachtige wat je kan ontvangen. Leg even je hand op je hart als je wil. Ik ga je vertellen wat we gaan doen. We gaan vragen aan Jezus om je te vergeven. En hij zegt, als je mij vraagt, als je mij uitnodigt, kom ik. Dus één ding moet je weten, als je zo dit gebed echt met je hart bidt, Hij komt. Daar is geen twijfel over dat. Hij zegt, als je mij uitnodigt, zal ik je geenszins verwerpen. Als je mij uitnodigt, kom ik. Bid maar mee, is oké, broer. En wat je dan gaat ontvangen is vergeving. Waarom? Want ik wil dat je het goed begrijpt. Omdat Hij voor je stierf daar. Dat is de boodschap van het christendom. Dit is de kern van alles waar kerk, evangelie, Bijbel voor staat. Dit is de kern. Vergeving en verzoening. En je ontvangt het. Je kan God geen geld geven. Je kan God helemaal niks geven. Alleen je hart. Zo je open. Daarom leg je je hand op je hart. Alright. Thuis ook als je dit mee wil bidden. Laten we samen bidden. Zeg maar na met een goede stem. Laat de duivel goed horen dat je niet langer meer bent van hem zometeen. Alright, zeg maar na. Zeg maar, Heer Jezus, ik kom tot U. Ik geloof dat U voor mij stierf aan het kruis van Golgotha. Ik geloof dat U mij wil vergeven en eeuwig leven wil geven vanwege Uw bloed. Omdat U uit liefde voor mij stierf. En Heer Jezus, hier ben ik. Deze dag open ik mijn hart voor U. Kom binnen, Heer. Ik ontvang en aanvaard U als redder, als Heer en als verlosser. Ik erken dat ik gezondigd heb en dat ik een zondaar ben. Maar nu kom ik naar het kruis om vergeving te ontvangen. Vergeef mij, Heer Jezus. Al mijn schuld, al mijn zonde. Was mij schoon. Reinig mij met Uw bloed. En ik belijd, vanaf deze dag ben ik een nieuwe schepping. Ik ben een kind van God geworden. Niet door goede werken, maar door geloof in het bloed van Jezus. Ik belijd dat ik niet meer van de Satan ben. Dat de macht van de duivel over mijn leven gebroken is. Kom maar, nog een keer. Ik belijd dat de macht van de Satan over mijn leven gebroken is. In de naam van Jezus. Ik belijd. Ik ben nu een kind van het licht. Ik ben een dochter, een zoon van het licht. En geen enkele duisternis houdt mij nog vast. Halleluja. Dank u, Jezus.